Dit is dus Jesse. Hij gaat zichzelf voorstellen, maar ik had hem even op zijn website gekeken en dan kwam ik vier dingetjes viel me op. Daar stond bovenaan theoloog en spreker, dus dat belooft wat. Hij heeft gestudeerd aan de ETF in Leuven. Daar noemden ze hem de fietsende dominee. En hij doet momenteel stage in Bethel Drachten. Dat klopt dan.
Zo is dat.
Zullen we bidden? Vader in de hemel, we komen bij u om u te danken dat u Jesse hier bij ons gebracht heeft. Dat hij vanmorgen hier uw woord mag verkondigen. En wil u vragen of u met uw geest over hem en over ons wil komen. Zodat de woorden die Jesse spreekt uw woorden zijn. En dat wij die woorden met geopend hart in ontvangst mogen nemen. Amen.
Amen, bedankt. Ja, goedemorgen allemaal. Wat leuk om hier te zijn. Bedankt het muziekteam voor alle mooie nummers. Mooi gespeeld. Ook mooi dat jullie het toekomstig konings- of kroningslied alvast gepland hebben. Voor degenen die dat niet hebben meegekregen. John Eubank die zat van de week bij De Wereld Draait Door. En heel twitterend en facebookend Nederland dat christelijk was ging uit zijn dak. Want wat we daar hoorden, dat leek als twee druppels water op het nummer 10.000 Reasons van Matt Redman. Dus ja, als koning Willem-Alexander gekroond wordt, dan zijn wij er als kerk in elk geval klaar voor. We kunnen volle borst meezingen. Als we ook nog volhardend voor hem bidden, dan moet het helemaal wel goed komen. Leuk is dat. Maar op deze plaats mag ik het woord nu met jullie delen. En op een soortgelijke middelbare school, maar dan een stuk verderop, namelijk in Zwolle, is dat zo'n beetje voor mij begonnen. Die passie voor de Bijbel. Ik was toen veel bezig met schaatsen. Dat was mijn leven. Maar op nationaal niveau zat ik altijd net bij de subtop. Dus ik hing er net tegenaan. Ik zat altijd tegen de rug van toen Freddy Wennemars aan te kijken. Of de gebroeders Mulder die nu ook goed presteren. Maar op een gegeven moment was die passie voor de kerk, voor de Bijbel, die ik toen echt veel las, groter geworden. En heb ik besloten om inderdaad naar België te gaan, naar de ETF. Naar de Evangelische Theologische Faculteit is dat. Een hele mooie opleiding met allemaal jonge mannen, jonge dames die hun leven echt willen wijden aan een toekomst in de kerk. En het schaatsen heb ik gestopt. De passie voor het geloof was gewoon echt groter geworden. Ik heb een jaar lang alleen maar gestudeerd. Maandags kwam ik met het treintje hier voorbij Gouda en dan Rotterdam, Brussel, Leuven en dan vrijdag weer terug. Want in het weekend dan werkte ik als heftruckchauffeur een jaar lang. Vaak 2 dagen, soms 3 dagen. Ik vond het lastig om stil te zitten achter al die boeken. Dus ik moest iets met mijn energie die dagen. En toen dacht ik van, hey, ik moet die jongens vanuit de sport weer een keer opzoeken. En dat ging van Lievelee, want zij trainde in de zomer op de fiets. En dat fietsen, dat ging eigenlijk heel aardig. En toen, ja, toen is dat verhaal van de, ja, de fiets, ik heb het zelf niet bedacht, maar het verhaal van de fietsende dominee inderdaad begonnen. Dat ik en wel theologie studeerde, en wel mocht preken, en wel bezig was met toch wel het doel om beroepsrenner te worden. Ik heb dus zelfs op deze plaats nog een klein beetje wielergeschiedenis liggen. Niet dat ik zelf nou zo fenomenaal presteerde, maar Nederland kent Olympia's Tour als etappekoers. En die dag vertrokken wij in Hoofddorp en zijn we dwars door het Groene Hart gereden en dan bij Schoonhoven en dan bij Gouda. En ik reed hier net naartoe en ik dacht, verdraaid, we reden hier toen langs. Maar dat ging zo ontzettend hard die dag. We hadden een gemiddelde van 48,2. Ik weet niet of wielrennen en dat soort cijfertjes jullie iets zeggen. Vanuit het schaatsen hebben we sowieso wat met cijfertjes, maar dat betekent dat je constant boven de 50 zit. En Theo Bos won die ronde ontzettend veel, dus hij stond in Hoofddorp ook weer met de bloemen te zwaaien. Maar dat was hier dus, hier langs. En naast dat je met de jongens van hotel naar hotel gaat en dat je uren met elkaar op de fiets zit en je dus één op één over het leven, over het presteren, maar ook over het geloof kon spreken, kun je zo 's avonds er wat over vertellen aan de ontbijttafel, maar biedt het ook de kans om via de media als een soort platform ook wat te vertellen. En het was niet groot, maar veel lokale kranten, elk jaar kwamen ze opnieuw of ik in die combinatie van fietsen en geloof iets wou zeggen. Nou, dat was natuurlijk een mooie en een leerzame tijd. Uiteindelijk was ik gewoon niet goed genoeg. En mijn aandacht was ook wel een beetje verdeeld. Want het is wel vrij lastig om en wel te trainen. En wel op zondag niet alleen naar de kerk te gaan, maar ook met regelmaat te mogen spreken. En dan ook nog te presteren. Dus dat verhaal was na 5 jaar proberen om betaald te gaan fietsen gewoon voorbij. Maar dat vind ik niet erg, want mijn hart gaat echt uit naar maatschappij en naar kerk. En er is nog zo ontzettend veel te doen ook op dat gebied. Op dit moment afgestudeerd. Ik heb weer 2 maanden op de heftruck gereden, maar ik dacht, daar word ik ook geen betere dominee van uiteindelijk. Dus toen heb ik het hele netwerk rondgeweld. Dat ging niet als vanzelf. Ik heb heel Nederland wel zo'n beetje gezien. En dominee Bottenblij kende ik nog van een tijd terug. En hij zei, Jesse, wat je zou moeten doen als je dat wilt, is er ja bij mij komen. En dat heb ik gedaan. Ik zit nu bij de Bethelkerk in Drachten eigenlijk voltijds in alle activiteiten dat ik mee mag draaien. En daarbuiten ben ik nog actief bij een mensenrechtenorganisatie. Dat is de International Justice Mission, waarover ik zo dadelijk misschien nog iets meer ga vertellen. Maar goed, dan weten jullie iets over wie voor jullie staat vanochtend. Tot zover dus iets over mij. Want vandaag heb ik eigenlijk een boodschap voor jou, voor jullie. En die begint met een vraag. En die vraag is, wie wil je zijn? De vraag is, hoe sta je bekend? En na die vragen komen de uitroeptekens en het is, leef een beter leven. En om dat compleet te maken en ook een beetje theologisch verantwoord, met de zegen van God kun je een beter leven leiden. En dat is tot eer van God en tot zegen van de naaste. Wie wil je zijn? Het is misschien een wat een ongemakkelijke vraag, omdat het zo dichtbij komt. Maar ik zeg dat net zo goed tegen mezelf, omdat die vraag zo fundamenteel is. Ook leiderschap, goeroes over deze wereld, die stellen die vraag. Wat wil je nou op het eind van je leven dat mensen over je gezegd hebben? Hoe je bekend hebt gestaan? Wie wil je zijn? En om het eventjes van onszelf weg te trekken, wil ik eerst een voorbeeldje van iemand anders geven. En dat is het voorbeeld van het leven van Arnold Schwarzenegger. Ik denk dat we hem wel kennen. Ik heb even een fotootje bijgezocht. Het was nogal een zoektocht om geen foto met ontbloot bovenlijf te vinden. Maar dit is leuk, hè? Ja, lekker in de tuin aan het werk. Hij is in Oostenrijk geboren, Arnold Schwarzenegger. En ik keek gisteren even tv, ik keek praktisch nooit tv. Maar toen kwam dat in een flits voorbij. Arnold Schwarzenegger, een man uit Oostenrijk met een droom. Zijn droom was, en dat kun je ook wel zien, bodybuilder worden. Nou, nu leeft de bodybuilding in Nederland niet echt, maar in Oostenrijk ook niet. Dus als je wat wil, dan moet je naar Amerika. Dus jong als hij was, dacht ik ga naar Amerika. En hij ging naar Amerika en hij wou wereldkampioen worden. En het is de man gelukt. 7 keer is hij Mr. Olympia geworden. En hij had nog een doel, want hij had namelijk 3 doelen. Doel 1, ik moet naar Amerika. Nou, hij kon zijn streepje zetten, 7 keer Mr. Olympia. Doel 2, ik wil graag in een Hollywood-productie spelen. Vraagt je af hoe dat moet met zo'n accent. Maar goed, hij had andere wapens in de strijd te gooien. Dus het lukte hem. We kennen hem wel van misschien de Terminator. Doel 2, ik wil graag in een Hollywood-productie spelen. Het is gelukt. We kennen hem er nog steeds van. Doel 3, ik denk niet dat iemand dat doel weet, maar hij wil heel graag met iemand trouwen uit de Kennedy-familie. En uiteindelijk is het gelukt. Hij is getrouwd met het achternichtje van de beroemde JFK, John F. Kennedy. 3 doelen. En hij haalt ze allemaal. En voor wie daar niet echt iets mee heeft, hij heeft ook nog een stratenmakersbedrijf opgericht. Met een vriend verkocht hij producten. Hij was op zijn 22e miljonair, zeker in die tijd. Hij heeft zich ook nog maatschappelijk nuttig gemaakt, want hij heeft zich voor de politiek ingezet, gouverneur van Amerika geworden. Ze noemden hem toen ook wel de Governator in plaats van de Terminator. Haha. Misschien ken je hem zo. Maar het zou ook kunnen dat gewoon het hele roddelcircuit aan je voorbij gaat. Dat is een goede zaak. Het zou zo kunnen zijn dat de filmwereld aan je voorbij gaat. Het kan maar zo zijn dat je niks hebt met bodybuilding of met de helden van deze wereld. Maar dat je wel een krantje voor je neus krijgt. En dat je daar de afgelopen jaren in hebt gelezen dat die telg uit de Kennedy family niet meer de zijn is, dat ze gescheiden zijn. Dat hij op andere plaatsen in het nieuws komt, dat de ene minnares naar de andere uit de school klapt en dat je erachter komt dat er zelfs een kind rondloopt waarvan het bestaan niet eens bekend is. En als je het dan hebt over 3 doelen, als je het dan hebt over Oostenrijk en je droom, zou dat er dan bij hebben gestaan? Dat vraag ik mij dan af. Dat is Arnold Schwarzenegger. Datzelfde geldt voor Tiger Woods, de bekende golfer. Hij is op eenzelfde manier in de media gekomen de laatste jaren. En zonder daarover uit te weiden, iemands integriteit, iemands levensverhaal, wie wil je zijn? Op het ene moment staat het op de berg en op het andere moment is dat zo in de modder getrokken. En ze hebben het zelf gedaan. Kijk, ik ben een wielrenner geweest, jarenlang. Mijn grote held, die van zijn platform is gevallen, dat is Lance Armstrong. Ontegenzeggelijk de beste. Toen ik in 2000, dus dat is al een tijd terug, zijn boek las, toen dacht ik, wat een held. Maar nu denk ik, ontegenzeggelijk de beste, maar ten koste van wat? Kijk, ik bedoel, wie is er nou naïef? Nou, ik denk dat wij naïef zijn, want je kunt niet zomaar zo vaak winnen. Dan heb je een bepaalde persoonlijkheid. Dan ben je een bepaald iemand. Dan doe je misschien bepaalde dingen. Maar ten koste van wat? Lance Armstrong. Waarom? Zo zijn er vele topatleten. Zo zijn er vele topmannen. Zeker in tijden van recessie komt dat aan het licht. Zo zijn er veel gevallen helden. Dat is zo uit de wereld gegrepen. Maar we zien het ook in de Bijbel. Als we daarin lezen. Ik vind het soms te eerlijk wat de Bijbel vertelt over koning David. Dingen die je niet zou willen. En als je het boek Koningen leest, dan kom je daar de mooiste... Ik denk niet dat jullie veel in het boek Koningen lezen, ik zelf ook niet. Maar je komt daar de mooiste verhalen tegen. Hoe de Heer zijn weg gaat met zijn volk. Maar je ziet ook zo'n vervelend refrein dat keer op keer terugkomt. En dat is, de zoon van werd koning. En hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Hij volgde de weg van zijn voorvader David. En dan lees je verder en je denkt, hey, wie weet, is dit een nieuwe held in mijn leven? Iemand aan wie ik mij op kan trekken, wat nieuwe energie krijg. En dan lees je op het eind, maar hij begon met wat kwaad te doen, wat kwaad was in de ogen van de Heer. En zelfs koning Salomo, de grootste aller tijden, wordt van gezegd, maar op het eind van zijn levensdagen was hij de Heer niet meer met zijn gehele hart toegewijd. En dan gaat het dan zo op en neer, en dat je denkt dat zo'n levensverhaal, wie wil je zijn, dat het zo in mineur eindigt. En dan krijg je gewoon een kater van. Dat je denkt, waarom? Waarom? Hè, zit dat nou zo tegen? Dat is de wereld. Dat is wat we lezen in de Bijbel. Maar dan zijn we terug bij onszelf. Wie wil jij zijn? Wat is jouw levensverhaal? Hoe sta je ook naar anderen toe bekend? En ook andersom. Hoe wil je niet dat je bekend staat? Hoe wil je niet zijn? En uiteindelijk, hoe wil je niet voor God komen? Of, hoe zou je wel voor God willen komen? Wat wil je wel zijn? Hoe wil je wel bekend staan? En daarom wil ik zeggen, leef dat betere leven. En jullie kennen je eigen leven. En je weet hoe het ervoor staat. En je weet wat je ten diepste wil. En je weet dat je hier zit omdat je iets van de Heer hebt leren kennen. Dat je wel iets hebt geproefd van zijn heiligheid, van zijn heerlijkheid, van zijn liefde. Dat jij iets meer van zou willen zien in jouw leven. Kijk, dat is de uitdaging. En ik weet dat het best een uitdaging is, want in deze wereld vol gebrokenheid gaan de dingen niet vanzelf. Maar het is wel een uitdaging die we met de zegen van de Heer aan kunnen gaan. Dan kunnen we een beter leven leiden. Dat is tot eer van God en tot zegen van de naaste. Want ik denk dat we allemaal zoeken naar een stukje inspiratie en dat het voldoening geeft. En dat we er ook voor gemaakt zijn om te geven. Ook in die zin dat we inspiratie aan een wereld in nood door mogen geven. Dat is wat Paulus ergens in Filippenzen noemt, of misschien Efeze hoofdstuk 4. We zijn op zoek naar het ware, naar het edele, het rechtvaardige, het zuivere, het lieflijke, het eerzame, het deugdzame. Alles wat lof verdient. En weet je wat? Met de zegen van de Heer is dat ook echt mogelijk. Door de kracht van de Heilige Geest is dat mogelijk. En ik zeg dat en ik daag daartoe uit omdat ik het durf te zeggen met een hand op de Bijbel. Want om eerlijk te zijn, ik vertelde van de koningen, maar ik zie ook heel veel verhalen waarin door Gods kracht mensen een God toegewijd leven leiden. En vanuit alle mogelijkheden wil ik jullie meenemen naar het verhaal van Jabes. De geschiedenis, het waar gebeurde verhaal van Jabes. En het staat in 1 Kronieken hoofdstuk 4. Misschien kennen jullie het ook wel als het gebed van Jabes. in het krachtige aan een gebed is dat je het kunt leren en dat je het kunt bidden. Het zijn maar twee versen. 1 Kronieken hoofdstuk 4 en dan vers 9 en 10. Oh, het staat er al. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zo zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. Maar Jabes bad tot de God van Israël en hij zei, zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm mij tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat hij had gevraagd. Als we deze twee versen lezen, dan zie je een geweldige paradox. Want je leest meteen, Jabes was de meest aanzienlijke onder zijn broeders. En dan lees je, zijn moeder zei, maar ik heb hem in pijn gebaard. En dat was ook de reden dat ze hem Jabes noemde. Want Jabes betekent kind van smart. Kind van verdriet. En in onze tijd, een goede, leuke naam is mooi meegenomen. Maar het is niet alles bepalend. Het zegt niet te veel over jouw karakter. Het zegt niet wie je bent, wie je was, wie je zult zijn. Maar in de oude Oosterse culturen was dat wel veelzeggend. En je zult maar een naam hebben die daar gewoon echt op neerkomt. Dat elke keer als iemand dat tegen je zegt, kind van verdriet, kind van verdriet. Er zijn mensen met niet zo mooie namen, die balen daarvan. Maar dat zal nooit in de orde zijn van kind van verdriet. Alsof bij je geboorte je noodlot al is getekend. Te meer omdat de moeder die geacht wordt om van je te houden, zegt dat ze zo'n zware bevalling heeft gehad, dat ze je vanaf je geboorte met zo'n naam, die in die tijd zo belangrijk was, op zo'n manier vervloekt. Hele lieve vrienden van mij, ik mocht zelfs spreken op een huwelijk, die kregen onlangs een kindje. En zij is enorm sterk en vol frisse moed en in geloof en in gebed gingen ze ook richting de bevalling. Maar het viel niet mee. Het viel hun, om eerlijk te zijn, echt tegen. En dat is ook ons leven. Dat we ook als christenen die hardgrondig bidden en de zegen van de Heer aan ervaren en de lijven ondervinden. Daarom smeken dat we ook die dingen meemaken. Maar ze zijn zo gigantisch blij met dat kindje. Er gaat zoveel liefde uit naar dat kindje. Ook al is de moeder er nog fysiek en mentaal toch wel een stukje kapot van. Dat kind is daar. Ze hebben ervoor gebeden en ze zijn er dankbaar voor. Zo geheel anders. En dan kom je in de situatie van Jabes, waar je vervloekt wordt vanaf je geboorte, waar op bepaalde manier je lot voor je leven al is getekend. Maar dan lezen we het en dan zien we in de eerste regel, Jabes was de meest aanzienlijke onder zijn broeders. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat? Het moet veelzeggend zijn, niet in de laatste plaats, omdat het in 1 Kronieken hoofdstuk 4 staat. En ik weet niet of je er eens aan begonnen bent, want Kroniek is ook wel een leuk boek. Alleen de eerste 9 hoofdstukken zijn vol met namen. Er zijn alleen maar namen. En namen en namen. En wie nog op zoek is naar een naam, je zou er eens tussen kunnen kijken. Ik kwam onder andere de naam Dodo tegen. Zoon van Dodo. Namen, namen, namen. En opeens in het midden van hoofdstuk, de 9 hoofdstukken vol namen, kom je hoofdstuk 4 tegen. En opeens staan er 2 versen van toelichting. En die staan bij de naam Jabes, die vreselijke naam. Die naam die je niet wilt dragen. En er staat een gebed bij, dat blijkbaar zo'n keer kon geven in die situatie. Een gebed dat zo belangrijk was. En dat gebed heb ik mijn eigen gemaakt in een andere vertaling, dat is, wilt u mij overvloedig zegenen? Wilt u mijn gebied vergroten? Laat uw hand met mij zijn. Weer van mij het kwade, zodat geen smart mij treft. En je kunt er dieper op ingaan. En er is ook een boekje, dat is ook een Amerikaans boekje, nogal breedvoerig. Pluist dat elk zinnetje uit. En het heeft misschien zijn waarde, maar ik denk dan, in essentie gaat het hier om een schreeuw om nood. Laat uw hand met mij zijn. Want we zijn mens, maar we zijn maar mens. We zijn niet de almachtige. We kunnen reizen, we kunnen nadenken, we kunnen werken, praten, maar we hebben lang niet alles in de hand. Daarom bidden we, wilt u mij zegenen, wilt u mij overvloedig zegenen, laat uw hand met mij zijn. En op het eind staat, en God gaf wat hij had gevraagd. Zo'n vrijmoedig gebed, en God gaf hem wat hij had gevraagd. En het Onze Vader, een ander gebed, is een prachtig gebed om uit je hoofd te leren. En ik ken het, ik denk dat de meesten van jullie het kennen, en ik bid het. Het gebed van Jabez staat even goed in de Bijbel. Het is een kort gebed, het is een krachtig gebed. Een gebed dat je uit je hoofd kunt leren. En een gebed dat je 's ochtends in de auto, op het busstation, onder de douche, wat je kunt bidden. Naast alle vrije gebeden, dat je de zegen van de Heer over je leven aanroept. Waarom? Domweg omdat we het nodig hebben. Waarom? Omdat het tot eer is van God. Waarom? Omdat het tot zegen kan zijn van de naaste. En het mooie van dit gebed is dat het iedereen raakt. Want het begint met Jabez als aanzienlijkste onder zijn broeders. En misschien kun jij, we hebben allemaal wel wat, maar misschien net als ik, je rekenen onder die aanzienlijke. Het gaat niet al te slecht. We horen bij de gemeente zoals we hier zitten. We wonen in Nederland of all places. We horen niet bij die 27 miljoen slaven die in deze wereld zijn, die dus gewoon geen leven hebben. Als jij je onder die aanzienlijke rekent, als je een leuke baan, een mooie familie, leuke vriendschappen hebt, het is voorwaar geen recht. Paulus zegt zo mooi, wat heb je dat je niet gegeven is? Ik heb sporters horen zeggen, maar ik geef alles, ik leef vol toewijding. Maar dan denk ik, ja, ik ken meer sporters die gewoon met oogkleppen op alleen maar die weg gingen. Maar ze zijn van de fiets gewaaid, ze hadden pech, een ziekte die ertussen kwam, hartritmestoornissen. Weet je, je hebt niet alles in de hand. Ik hoop niet dat het nieuw is, maar we hebben niet alles in de hand. Het is geen recht. Wat heb je dat je niet gegeven is? Nog het bezit, nog onze positie in het leven, maar ook niet onze integriteit. Want ook die mannen, die helden die we hebben geëerd, Arnold Schwarzenegger, Lance Armstrong, de groten in onze maatschappij, waarvan de integriteit zo van het een op het andere moment, wel door daden die ze zelf deden, zo is gezonken. Ook dat hebben wij niet in de hand. Gaat het goed? Heb je een mooie familie? Ben je een onberispelijk christen? Laten we van dag tot dag ook met de geest van dit gebed bidden. Laat uw hand met mij zijn, zodat ik een eerbiedwaardig leven mag blijven leven. Want, zoals de Bijbel zegt, laat wie meent te staan, toezien dat hij niet vallen. Alle aanzienlijke onder ons, bid, want we hebben het nodig. Maar ook alle kinderen van verdriet, de mensen die zeggen, ik heet wel geen Jabez, maar van mijn geboorte aan is er toch veel op mijn bordje gekomen. Heb ik heel wat meegemaakt. Problemen met, ja, of jezelf. Ook in Nederland, mensen die gevlucht zijn uit het buitenland. Iets nieuws op moeten bouwen. Problemen in de financiële sfeer, problemen in de relationele sfeer, op wat voor manier dan ook. Ik spreek door mijn leven en ook binnen de kerk veel mensen, en je hoort veel verhalen waar je echt stil van wordt. Dat je denkt, hoe kan het? En het is ook goed om met elkaar stil te staan en met ontferming bewogen te zijn en elkaar te helpen, om te huilen met de wenenden. Maar deze ochtend en met de Bijbel die ik bij me draag en met deze boodschap die ik mag brengen, wil ik zeggen, met dat we stil worden over de gebrokenheid van het leven, laten we niet berusten. En ik zeg dat omdat wij hoop hebben. En ik zeg dat omdat jouw lot geen noodlot is of hoeft te zijn. Gods en Gods zegen staat boven jouw lot. We kunnen zeggen, geen nood, want God heeft een plan. Jezus heeft de controle. En ik durf dat te zeggen, omdat het zo typisch Bijbels is. Wie de verhalen kent, weet dat God de onvruchtbare vrouwen in de Bijbel helden heeft laten baren. Johannes, Samuel en nog meer. God keert de zaken om. Wat zwak is, maakt God sterk. Wat laag in aanzien staat, wil de Heer in waarde verheffen. Voor alle mensen ook die denken, wat presteer ik nou? Of op school, of op mijn werk, of in mijn vriendenkring. Jij bent gewoon waardig. God wil je verheffen. God vindt je kostbaar. Dat is zo'n fantastisch mooie Bijbelse boodschap. En het heeft ermee te maken, ook dat God dat keer kan brengen, dat God de Almachtige is. God is de God die een keer kan brengen in onze situatie. Maar meer nog, hij is ook een God van ontferming, die een keer wil brengen in onze situatie. Die bedelaar, die blinde man aan de kant van de weg, die dan roept om Jezus, Heer Jezus, wilt u mij ziende maken? Niet alsof hij daaraan twijfelde dat Jezus het kon, want Jezus ging het hele land door en het deed het overal. Maar hij dacht, wilt u mij wel genezen? Zeker omdat ze in die tijd nog veel sterker als nu dachten dat problemen voortkwamen uit zonde en dat je het niet waard was om dat te ontvangen, dat je het aan jezelf te danken had. Wilt u mij ziende maken? Wilt u, Heer, mij zegenen? Laat uw hand met mij zijn. De Heer wil het en hij kan het. En die combinatie die is gewoon onhoudbaar. Dat is fantastisch. En ik heb het ook gezien. Zo sprak ik van een week een jongen en die heeft fysiek nogal wat problemen, mentaal nogal wat problemen. Maar hij strekt zich uit naar de Heer. En in zijn zwakte vindt hij toch sterkte. En ik word bemoedigd door de leuke verhalen die hij vertelt. Dat hij voor mensen bidt en dat zomaar opeens uit de hemel een stuk geluk op zijn levensweg komt vallen. Dat ik denk, hé, dat is nou een jongen. Die roept vanuit zijn hart, vanuit zijn nood, om de zegen van de Heer. En dat je die lichtpuntjes in zijn leven mag zien. Aanzienlijk of een kind van verdriet, hoe je hier ook zit. Dit gebed heeft waarde voor iedereen. En dan komt natuurlijk de vraag, is dit een egoïstisch gebed? Het is wel een vrijmoedig gebed, maar het is geen egoïstisch gebed. Ik denk dat ik met recht mag zeggen dat Jabez in zijn tijd met een bepaalde familiehiërarchie, met een bepaalde naam, die zoveel gewicht droeg, als je familie zo tegenover jou staat, dat het echt een noodkreet was. Een noodkreet, een schreeuw om hulp. En het geeft wel iets weer, ook van onze positie van absolute afhankelijkheid. Het is een vrijzinnige theoloog, maar die Duitser heeft het op zo'n manier, mooie manier gezegd. Hij zei, een gevoel van absolute afhankelijkheid. Dat overvalt mij nou ook vaak. We hebben wel een en ander, maar bovenal hebben we Gods zegen nodig. Dus ik denk echt niet dat dit een egoïstisch gebed is. Ik denk echt dat je die 5 regels uit je hoofd mag leren. En dat je die dagelijks in welke vorm tot God mag bidden. Maar meer nog dan dit, want dat is hopelijk duidelijk. Als de Heer je op die manier wil zegenen, dan is dat zo tot eer van God. Als we daardoor een toegewijd leven kunnen leiden. Een missionair leven. Een leven dat dus missionair, maar wat is nou missionair? Dat aanstekelijk is. Dat de mensen denken, wie is die God die in zijn leven staat? Dat het levensveranderend is, zowel voor jou als voor de wereld om je heen. Dat is nog eens tot eer van God. Tot eer van God, maar ook tot zegen van de naaste. Want ik weet zeker dat als de Heer ons wil zegenen, als hij ons net dat stapje meer energie geeft, die extra wijsheid, dat we ons leven mogen inzetten voor de ander. Dat we ons leven inzetten voor onze familie, voor onze kerk. Ik weet niet of die stoelen er al stonden, maar ik kan me zo inbeelden dat zoveel schouders hier de kerk dragen. Dat kun je doen met de zegen van de Heer. Als je de tijd voor apart stelt, als je daar energie, motivatie voor krijgt. Voor je familie, voor het werk hier in de kerk, voor de buurt waar je woont. Het land Nederland, maar ook wereldwijd. Dat is een van de voordelen van de digitale snelweg. De hele wereld is voor ons open te komen liggen. En ik vertelde net al iets over mijn betrokkenheid bij een mensenrechtenorganisatie, dat is IJM, de International Justice Mission. En zij zijn niet enorm bekend, maar wat zij doen is slaven vrijzetten. Uit 27 miljoen slaven wereldwijd, dat kan toch niet, dat mag toch niet. 1 voor 1, op dit moment 2.500 per jaar, worden vrijgezet uit de steengroeven. Kinderen uit Thaise, uit bordelen in Zuid-Amerika, uit fabrieken, met de medewerking van de lokale overheden. Wat zij doen is 1 voor 1. En steeds meer mensen raken daarbij betrokken. En hun slagkracht wordt steeds groter. En steeds meer slaven vinden de vrijheid. Ja, ik wou het illustreren aan de hand van wat ik vond in Top Gear. Ik ben nogal een autoliefhebber. Dus ik bladerde een keer door Top Gear magazine. Ik dacht, wat is dat? In een geliefd autoblad kom ik opeens een plaatje tegen waar staat, stop de vrouwenhandel. Daar ben ik natuurlijk totaal mee eens. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar op haar voorhoofd staat 900.000. En dat gaat om 900.000 vrouwelijke slaven in India. En het werk varieert daarvan. Ze hebben daar geen riolering van wat ze de poepscheppers noemen. Dat je gewoon 10 uur per dag met een emmertje en een schepje de toiletten moet legen, tot wat je je wel voor kunt stellen dat zij vastzitten in de seksindustrie. En ik kan er niet mee leven. Ik kan er gewoon niet mee leven. Het zal je moeder, het zal je vrouw, het zal je kind maar zijn. Dat kan gewoon niet. En ik dacht ook, als een wereldsblad als Top Gear, als een humanistische organisatie als One Man zich hiervoor inzet, dan hebben wij toch een bord voor ons hoofd als dat ons koud laat. Daarom zet ik mij in voor IGM. En naast dit werk zijn er nog 100 andere organisaties die in Nederland voor mensen in moeilijke situaties veel goed werk doen. Ik bedoel maar, er is zoveel goed werk te doen. De nood is zo groot. En met de zegen van God kunnen we een leven leiden dat eer is van God. Kunnen we een leven leiden dat dat zegen is van de ander. Om onder andere dit soort mensen in de vrijheid te zetten. Daar ben ik echt van overtuigd. Daarom is dat zo nodig. De zegen van God tot eer van zijn naam. En tot zegen van de ander. En om met dat voorbeeld ook rustig af te sluiten, als wij een muntje weggooien, of het linksom valt of rechtsom, dat weet geen mens. Als we een muntje tossen, of het kop wordt of munt, dat weet geen mens. Als je met iemand spreekt, dan denk je dat je helder bent geweest, maar je hebt geen idee of die ander het begrepen heeft. Er zijn zoveel onzekerheden in dit leven. En Spreuken of Prediker geeft daar een heel mooie tekst over, die tijd en toeval in een heel ander perspectief stelt. Prediker 9 vers 11. Dat is makkelijk te onthouden voor de autoliefhebbers. Je ziet er in de legendarische cijfers van een van de beste auto's ooit, de Porsche 911. Oké. Prediker 9 vers 11. Want ik heb onder de zon gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint. Een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is, niet altijd zijn brood heeft. Dat hij die inzicht heeft, de rijkdom. En hij die bekwaam is, het respect. Want zij zijn allen afhankelijk van tijd en toeval. Is dat niet waar? In een wereld vol onzekerheden is het de God die daartoe wel in staat is. Die ervoor zorgt dat onze boodschap net wel wordt begrepen. Dat we net niet struikelen. Dat we net geen ongeluk krijgen. Dat we net niet. En dat we net wel. De zegen van de Heer is alles bepalend. En vandaag is het de vijfde Lijdenszondag van de vaste tijd op weg naar Pasen. Dit is niet echt een vaste preek, maar in één opzicht wel. En dat is dat het onze hulpeloosheid zonder God, zonder de vergeving en de daardoor mogelijke zegen van God ontvangen. En weet je wat? Wie wil je zijn? Zorg dat je geen gevallen held wordt. En ook, al is dat wel een beetje zo gebeurd, door de zegen van God kun je daar misschien bovenop komen. Leef een heilig leven. Bid voor alle dingen die je onderneemt. En geef je leven voor God, voor vrienden, voor je naasten, voor de nood in de wereld. En dan kunnen we misschien samen met Paulus zeggen, hij zegt dat tegen Timotheus, dat is de laatste tekst, maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, die de rechtvaardige rechter aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, en niet alleen aan Paulus, maar aan iedereen die naar zijn komst heeft uitgezien. Wie wil je echt zijn? Hoe sta je bekend? Leef een beter leven. Met de zegen van God kun je een beter leven leiden. En dat is tot eer van hem, tot zegen van de naaste. Amen. Zullen we samen bidden. Heer in de hemel, staande voor uw heilige aangezicht, zijn we toch zo vrijmoedig, omdat wij weten dat u waarlijk van ons houdt. Dat Jezus door zijn kruisdood alles wegnam wat tussen u en ons instond. Dat u ons alles wilt vergeven en kunt vergeven. En dat we in die positie, Heer, aangenomen als uw kinderen, bijeenkomen om u de lof te zingen, zoals op deze ochtend. Maar ook bij u komen om onze hand uit te strekken en zeggen, Heere, laat uw hand met ons zijn. Want u kent ons volkomen, u kent ons levensverhaal. U weet wel, Heer, wat moeilijk is, wat is misgegaan. Ook de dingen waar we niks aan kunnen doen. Maar we bidden u, wilt u in alle moeilijkheid komen? Heer, wij bidden, wilt u de uitkomst geven? Wilt u ons de kracht geven om dat toegewijde leven te leiden? Heer, om een aanstekelijk leven te leiden. Om vervuld van uw geest, Heer, de wereld om ons heen ook te zien veranderen. Dat we door uw kracht en zegen een leven leiden dat steeds meer is tot eer van uw naam. Een leven, Heer, waardoor we onze omgeving opzien bloeien. Een leven, Heer, dat getekend is door de navolging van de Heer Jezus Christus. Heer, wij houden van u en we willen uw weg gaan. En we strekken ons uit naar u en wij vragen, Heer, wees met ons. In de naam van de Heer Jezus. Amen.